Nou, welkom. Laatste avond. En we gaan het vanavond hebben over eenheid. Zoals de vorige drie avonden. En deze keer wil ik het graag hebben over de eenheid in ons getuigenis. En daar wil ik toch wat teksten over lezen. En die staan ook bovenaan je samenvatting. En het zijn bekende teksten voor de meesten, denk ik. We beginnen bij Handelingen 1. En dan een paar gedeelten uit het boek Handelingen. Dus je kunt veel teksten natuurlijk erbij halen. En dan nog iets uit 2 Timotheus hoofdstuk 1. Dus eerst Handelingen 1. Uit de Tijbelsvertaling. Zij dan, die waren samengekomen, vroegen hem aldus: Heer, zult u in deze tijd het koninkrijk voor Israël herstellen? Hij echter zei tot hen: Het komt u niet toe tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht heeft gesteld. Maar u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt en u zult mijn getuige zijn. Zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het einde van de aarde. Dan hoofdstuk 2, vers 42 en 43. Zij nu bleven volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap en in de breking van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees over elke ziel. En vele wonderen en tekenen gebeurden door apostelen in Jeruzalem. En er was grote vrees over allen. En dan hoofdstuk 4, vers 13. Daar hadden we het afgelopen dinsdag over. Toen zei, dat is de Joodse raad, nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeletterde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich. En ze herkenden hen dat zij met Jezus waren geweest. Dan vers 32. De menigte nu van hen die geloofden was één van hart en van ziel. En niemand zei dat iets van zijn bezittingen zijn eigendom was. Maar ze hadden alle dingen gemeenschappelijk. En met grote kracht gaven de apostelen getuigenis van de opstanding van de Heer Jezus. En er was grote genade over hen allen. Dan nog iets uit hoofdstuk 5. Vers 12. Door de handen van de apostelen nu gebeurden vele tekenen en wonderen onder het volk. En ze waren allen eendrachtig in de zuilengang van Salomo. En van de overigen durfde niemand zich bij hen te voegen, maar het volk achtte hen hoog. En er werden steeds meer gelovigen de Heer toegevoegd. Menigten zowel van mannen als van vrouwen. En dan nog wat ik zei uit 2 Timotheus 1. Dat is een persoonlijke opdracht eigenlijk aan Timotheus, maar natuurlijk ook aan ons, want er stond het niet in de schrift. 2 Timotheus 1, dat is een beetje achterin, hè. Heb je het? Ja. Bekend ook wel, denk ik, hè. Er staat in vers 7, want God heeft ons niet gegeven een geest van bangheid, maar van kracht, liefde en bezonnenheid. Schaam je dus niet voor het getuigenis van onze Heer, nog van mij zijn gevangenen, maar leid verdrukking met het evangelie naar de kracht van God. Tot zover dan de lezing ter inleiding. Ja, we gaan zondag natuurlijk ongetwijfeld nadenken over de komst van de Heilige Geest. Want het is weer Pinksteren. En ik wil daar toch, als we het gaan hebben over getuigenis, iets ter inleiding over met jullie delen. Want het is van het allergrootste belang dat ons getuigenis in de kracht van Gods Geest is en niet onze eigen pogingen tot getuigenis. Dus ik wil daar even iets ter inleiding over lezen. En ik heb het ook al in de eerste avond benadrukt en ook in de tweede avond. En dat komt omdat dit onderdeel, dit onderwerp, eigenlijk de sleutel is tot de kracht van God. En dat is de zwakheid van onszelf. En ik heb erboven gezet, God heeft nu de Heilige Geest is gekomen, hiermee aangegeven dat de natuurlijke mens heeft afgedaan voor hem. En dat is een lastige boodschap. En hoe meer wij daarvan doordrongen zijn, dat gaat heel langzaam hoor, kan ik je vertellen, stap voor stap, hoe meer we ook de kracht van Gods geest gaan kennen in ons leven. En als je nou even naar Johannes gaat, Johannes 16, er staat een hele bekende tekst die voor heel veel mensen en voor mij ook lange tijd eigenlijk een raadselachtige tekst is geweest. En ik heb de laatste jaren het een beetje begrepen, maar daarvoor snapte ik die hele tekst niet. Dat gaat in Johannes 16, vers 8 over de Heilige Geest, de voorspraak, de trooster, hè? Maar dan staat er dus dit. En als die is gekomen, zal hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat zij in mij niet geloven. En van gerechtigheid, omdat ik naar de Vader heen ga en u mij niet meer aanschouwt. En van oordeel, omdat de overste van deze wereld is geoordeeld. Nou, ik snapte daar nooit wat van. Ik dacht van, hoezo? De Heilige Geest overtuigt de wereld van zonde. Hoe moet ik dat dan zien? Nou, om te beginnen betekent dit, hij zal aan de wereld het overtuigende bewijs leveren van zonde. Het feit dat hij er is niet subjectief voor de wereld een bewijs, want de wereld heeft het helemaal niet door. Maar het is een objectief getuigenis dat de wereld onder de zonde ligt. Want als de Heer Jezus niet door de wereld was verworpen, was Gods geest er ook nooit geweest, begrijp je? Die moet je even pakken. Dus het feit dat de Gods geest er is, betekent dat de hele mensheid onder de zonde ligt. Anders had God ook zijn geest niet hoeven sturen. Ja, dat was de eerste voor mij dat ik dacht, oh ja. De geest is dus niet een helper. Daar kom ik zo nog wel even terug. Het is niet zo van, de geest helpt ons. Want ik ga nu wat doen en hij geeft mij kracht daarvoor. Nee, ik moet helemaal niks doen en hij doet alles. Dus hij levert aan de wereld het overtuigende bewijs dat ze onder de zonde zijn. Waarom zijn ze onder de zonde? Nou, omdat ze in hem niet geloofd hebben. Sterker nog, ze hebben hem verworpen. Dat is een lastig. Wat zeg je? Die heeft dat niet door. Nee, je zou kunnen zeggen, het feit dat er een regenboog is, bewijst dat de zon schijnt. Ik noem maar even wat. Maar voor een blinde is dat niet helder, maar het is wel een feit. Snap je? Dus het feit dat Gods geest puur is, gezonden door de Vader en de Zoon, maar ook als eigen unieke persoon in de Godheid, om het zomaar eens even te zeggen, God de Geest, is hier komen wonen, omdat de wereld definitief heeft bewezen onder de zonde te zijn. Romeinen 3 vers 8 zegt, ze zijn allen onder de zonde, zowel Joden als heidenen staan op dezelfde voet voor God, namelijk onder de zonde. En ze moeten allemaal tot bekering komen, zegt Handelingen 17. Nou, maar dan staat er ook van gerechtigheid. Het feit dat de geest er is een bewijs dat de gerechtigheid in de zoon is. Dat er één was die rechtvaardig is en dat hij is heen gegaan naar de Vader, zij hem niet meer zien. En dat is Christus. Dus het feit dat de geest er is, bewijst dat hij daar is. Ja? En dat is de gerechtigheid van God. Hij is de gerechtigheid van God. Niet onze daden of onze prestaties. Nee, Christus is onze gerechtigheid. Nou, en het laatste is dan van oordeel, want de overste van de wereld is geoordeeld. Als de Satan geslaagd was in zijn opzet, dan was de geest niet gekomen. Maar de Heer Jezus is opgestaan. Halleluja. Hij is opgewekt. En dus is de Satan geoordeeld. Dus het feit dat de geest er hier op aarde is, betekent gewoon, A, de mensheid ligt onder de zonde. B, er is nu een gerechtigheid, maar dat is in de hemel, in een mens, Christus. En C, Satan is geoordeeld. Want het feit dat de geest er is, betekent Satans werk heeft gefaald. Nou, daar moeten wij dus in groeien, in dat soort zaken. Het hele menselijke ras, en dat probeer ik iedere keer waar ik er zo kom, duidelijk te maken. Want het is in mijn persoonlijke leven, hoe zou ik het zeggen, is het echt tot een grote zegen geweest toen ik dit ontdekte. En dat was een jaar of, wat is het nu, 2021? Een jaar of 7, 8 geleden. Daarvoor was het ook een beetje een gemodder van, ja, ik moet toch een bepaalde geestelijke staat bereiken. Hè? Ik moet dit doen, ik moet veel bidden en ik moet zussen. Maar er staat hier ook, het hele menselijke ras, dat zijn oorsprong vindt in Adam, hè, heeft God in de dood geplaatst. En deze tekst, want de liefde van Christus dringt ons, daar wij tot dit oordeel zijn gekomen, dat één voor allen is gestorven, dus zijn zij allen gestorven. Voor Gods oog is de hele mensheid in de dood. Dus ik hoef niet iets te proberen, maar ik moet aanvaarden dat mijn eigen vlees, mijn eigen natuur, ik heb dat ook de eerste avond uitgelegd, hè, dat geen kracht heeft. Dat heeft voor God geen waarde ook. Mijn eigen gerechtigheid, mijn eigen wijsheid. Nee, het is alles de geest. Gods geest. Je kunt zonder mij helemaal niets doen, zei de Heer Jezus al. Hè? Dus op het kruis heeft hij de oude mens met Christus meegekruisigd. Romeinen 6, vers 6. Opdat een ieder die gelooft nu wandelt door de geest. Wandel door de geest. Wandel in de kracht van de geest. Laat de geest je leiden. Hoe dan? Is dat iets mystieks? Is dat iets mysterieus? Is dat een stem in je hoofd of in je hart de hele dag? Nee, kan natuurlijk een keer. Maar het is vooral dat ik mij niet laat leiden door regels, wetten of verplichtingen. Maar dat mijn hart gevuld is met de Heer Jezus. En dat is natuurlijk een groeiproces. En ik heb daarachter gezet, dit is alleen mogelijk, dus het wandelen door de geest is alleen mogelijk als een gelovige tot het geestelijk inzicht gekomen. En daar komen we nu even bij iets heel interessants, want de volgorde van de brieven is niet zomaar in onze Bijbel ontstaan. De Romeinenbrief staat vooraan en dat zegt, jouw positie voor God is enkel en alleen in de Heer Jezus. Hij is opgewekt om onze rechtvaardiging. Jouw staat voor God, jouw positie voor God is in de Heer Jezus. Dat is niet jouw eigen gerechtigheid of jouw eigen uniekheid of jouw eigen. Hij houdt niet van ons. Hij heeft ons niet in hem gezet omdat er in ons iets aantrekkelijks is. Nee, vanwege zijn eigen liefde. Dat is wel een verschil, hè? Dat is de Romeinenbrief. Dan moeten we eerst, dat moet ons geestelijk eigendom worden, de Romeinenbrief. Dat is alleen al een reden tot lof en dankdiensten. Tot in de eeuwigheid, als u dit gaat beseffen. We zijn in Christus, in de Zoon. We zijn voor eeuwig verbonden met de Heer Jezus. Ja? Maar 1 Korinthe leert dan, de eerste brief aan de Korintiërs, dat ook onze wijsheid, onze eigen natuurlijke rationele inzichten, die hebben van God geen waarde. Die zijn ook verduisterd. Ook al ben je tot geloof gekomen, moet je dat leren. Dus jouw hele rationele redenatie van, nou ja, ik had laatst bijvoorbeeld een gesprek met iemand die zei van, ja, de Heer Jezus, is hij wel God, weet je wel? Want dat kan toch niet? Dan ging hij dus met zijn ratio te werken. Kan toch niet waar zijn, want hij zegt toch zelf, van dat uur weet niemand, het weet alleen de vader en de zoon weet het ook niet. En hoe kan hij nou tot zijn eigen vader bidden als die dezelfde is? En dus de hele rationele gedachtegang ging aan het werk. Snap je? En dus wij moeten leren dat via die weg dat geen zin heeft. Het enige weg is het geloof. Goedenavond. We zijn bij deze. Dit stukje. Ja? Welkom. Wat gebeurt er nou?
Vuurwerk? Ja,
dat is
vuur.
Oh. Nou ja, we wachten het even af en anders dan.
Maar ze lopen daar.
Ja, dan slaan we ze even. Oh, dat mag niet natuurlijk. Nee, dat mag. Grapje. We hebben het over getuigenissen.
Nee, dan moet je ze de andere wang.
De andere wang, ja. Ja. Nee, maar onze eigen wijsheid, onze eigen natuurlijke wijsheid. Dat is de eerste Korinthebrief. En het is ook niet voor niets dat uit die eerste Korinthebrief eigenlijk talloze discussies voortkomen. Hè? Uit die eerste brief. Hè? Over huwelijk, echtscheiding, over hoofdbedekking, over, nou ja, noem het maar op, de positie van de vrouwen. Ze moeten zwijgen in de gemeente. Ja, nee, maar dat betekent toch niet dit. En dan ga je naar de opstanding, hoofdstuk 15. En Nou ja, er zijn talloze discussies en meningsverschillen alleen al over 1 Korinthe. Dat komt deels doordat onze eigen ratio soms te veel plek krijgt. Je moet echt door de geest geleerd worden. Dat is niet een soort geheimzinnige oplossing die ineens alles snapt, maar het is wel een beginnetje. Dan 2 Korinthe, die zegt eigenlijk van, jij, maar ook jouw kracht, jouw eigen kracht is niet van toepassing. Het gaat om zwakheid, daar kom ik ook nog even op terug zo. Paulus is daar het grote voorbeeld in. En tenslotte Galaten, die zegt ook jouw werken, jouw prestatie, jouw godsdienstige werk hebben voor God geen waarde als het niet door de geest is. En de wet is het juist die onze eigen prestaties weer naar buiten brengt. Hè? Als er iemand zegt van je mag dit niet en je moet zo, dan gaan we dat proberen. Nou, en vervolgens zijn we gefocust op wat wij moeten produceren. Maar we zijn niet geroepen om iets te produceren. We zijn geroepen om afhankelijk te zijn van de Heer. En in alles echt heel erg afhankelijk te worden. Onze eigen wijsheid, onze eigen positie, onze eigen kracht, onze eigen werk. Het is alles van de Heilige Geest. Het is alles Christus. Nou, dat is natuurlijk voor een mens heel erg moeilijk. En helemaal in onze tijd. Want in onze tijd is zelfontplooiing en zelfvertrouwen en zelfontwikkeling aan de orde van de dag. En als je dat vandaag ziet op die social media, het is allemaal ik, toch? Ik bedoel, je moet jezelf promoten, je moet jezelf geweldig voordoen. Ik zag laatst in de polder iemand fietsen met een selfie-stick die zichzelf aan het filmen was terwijl dat fietsen was. Ja, dat is natuurlijk een onschuldig voorbeeld, maar in die tijd van waarin wij leven, is het voor ons heel moeilijk om ons volkomen zwak op te stellen en te zeggen, Heer Jezus, uw geest moet het doen. Niet ik, hij moet mij ook niet, ik heb er ook bij gezet, de geest helpt ons niet of geeft ons kracht, nee. Dat heb ik ook moeten leren. Heer, ik ga een preek voorbereiden. Wilt u me helpen? Wilt u mij kracht geven? Oh ja, ga jij dan zelf ook nog wat doen? Weet je wat? Nee, ik ga helemaal niks doen. Ik wil gewoon mij volkomen afhankelijk opstellen van u. Nou, en de 2e Korinthebrief laat zien dat dat proces door God de Vader alleen maar kan worden ingezet in onze omstandigheden. Want de omstandigheden waarin Paulus verkeert om te leren dat hij zwak is, die waren legio. Hè? Hij had benauwdheid, hij had verdrukking, hij had een doorn in het vlees waar hij niet van afkwam. Hij had 3 keer om gebeden. Dat was waarschijnlijk een ziekte of een kwaal of iets anders. En de Heer zei, nee, jij moet leren, beste Paulus, om zwak te zijn. Dat moeten wij ook. En dat is een levenslang proces. Ja? Maar dat wilde ik even als inleiding gebruiken. Er staat in Johannes 15 in het midden, ik ben de wijnstok, u de ranken, wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u helemaal niets doen. Er staat in de Telos-vertaling dus helemaal bij. Omdat dat niets doen is een vrij sterke uitdrukking in het Grieks. Dus hebben ze er helemaal niets van gemaakt. Maar dat is echt wel zo. Zonder mij kunt u helemaal niets doen. Dus ook getuigenis. Als wij willen getuigen in deze wereld van de Heer Jezus, en daar ga ik ook zondag nog wel iets over zeggen, denk ik, dan moeten we leren om volkomen afhankelijk te zijn van hem en volkomen te beseffen dat het niet in onze vermogens ligt, in onze pogingen. En dat is de crux waarom er ook zoveel moeilijkheden zijn in de gemeente en in relaties. Dat is gewoon het vlees, het ego, het ik. Ons eigen verstand, ons eigen inzicht. En dat is erg belangrijk, vind ik. Voor jullie, voor mij. Dat we, zoals Jacobus 3 het zegt, de wijsheid die van boven is, is voor allereerst rein, maar vervolgens ook inschikkelijk. Hè? Inschikkelijk. Dus van ja, als je een vermaning krijgt of een berisping van iemand, dat je dan niet gelijk op je achterste poten gaat staan, maar dat je zegt van ja, nou, daar ga ik eens even goed naar luisteren. Dat is belangrijk. Inschikkelijkheid. Dus niet onze gerechtigheid of onze emoties of ons talent of onze gaven, maar Christus in ons is het enige waar God waarde aan hecht. Zijn zoon in ons die openbaar wordt. Daar moeten we wel bij blijven, bij dat thema. Deze boodschap, dat heb ik net gezegd, is meer vertroebeld in de loop van de eeuwen. En de natuurlijke mens wordt ook vandaag de dag steeds meer in stand gehouden of zelfs als doel gezien. Ik heb vorige week mogen spreken over Simpson. Daar ga ik zo nog wel iets over zeggen, een voorbeeldje. Maar dat is een geweldige inspiratiebron ook weer geweest. Want de Filistijnen, dat zijn in feite de mensen die ons onder een juk van regels en wetten willen brengen. De Filistijnen is een volk wat ook het beloofde land binnenkwam, maar dan niet via de Rode Zee en ook niet via de Jordaan. Het zijn de huidige naamchristenen. Of, zoals Galaten 2 zegt, de valse broeders die ons weer tot slaven willen brengen. Hè? Maar Simson konden ze niet binden. Waarom niet?
Vanwege zijn haar,
ja, klopt, ja. Maar wat, want dat is ook voor ons. Wat zeg je? Ja, klopt. Ja, dus zijn haar, het lange haar is een teken van afhankelijkheid. Hè? Dus Nazareërschap, hij was gewoon afhankelijk van God. De kracht, zijn lichamelijke kracht, is een type van onze geestelijke kracht. En iedere keer vielen die banden van zijn armen af, want ze konden hem niet binden. Nee, als je echt in Christus je positie kent en je kent in hem je vrijheid, dan kunnen mensen je niet meer onder een juk of een wet brengen. Dat valt gewoon van je af. Want je zegt, nee, Christus is mijn kracht. Ik hoef niet per se elke dag te vasten. Of ik hoef niet elke dag 3 uur stille tijd te houden. Of weet ik wat voor stappen of sleutels. Of... Nee, hoeft niet. Christus is mijn kracht. Dat is de kracht van Simson. Willen wij dus een getuigenis hebben als gemeente. Een eenheid daarin. Is het goed om een aantal dingen even te onderscheiden. Ik heb 3 dingetjes onderaan gezet. 1, 2, 3. De goddelijke kracht door de Heilige Geest is actief in 3 verschillende sferen. 1. Het individuele leven van de gelovigen. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Zonder mij kunt u helemaal niets doen, individueel. Maar 2. Het is juist collectief binnen de gemeente. Een goddelijke kracht tot heiliging, tot liefde, tot dienstbaarheid, tot zorg, waar het de tweede avond over ging. Hè? En de derde is natuurlijk evangelisatie, getuigenis naar buiten toe. Ja? Nou, hoe krijgen we nou een krachtige getuigenis? Zoals we dat nou net hebben gelezen in Handelingen. Er kwam vrees over elke ziel. Niemand durfde zich bij hen te voegen. Is dat nog wel mogelijk vandaag? Zo'n krachtige getuigenis als toen. En er gebeurde grote wonder. Dat nieuwe wat kwam, werd bevestigd door God. Hè? Met tekenen en wonderen. Omdat het een volkomen nieuw iets was na het Jodendom. Het was een grote behoudenis, iets nieuws. Nou, ik heb geschreven daar, als we leren afzien van iedere menselijke vaardigheid om anderen te winnen voor Christus. Allerlei methoden of maniertjes of, en dan komt die, emotionele argumenten. Je laat een film zien of, nou ja, laat ik maar geen voorbeelden noemen, dat is altijd weer gevoelig. Waar de emotie van de mens wordt aangesproken. Zeg van, het was wel mooi, ja, de Heer Jezus, ja, het was wel. Dat is een menselijk middel, terwijl Gods geest het geweten wil aanraken. Hij wil graag de gewetens van de mensen raken, niet de gevoelens. Dus als je tegen een groep mensen zegt, God houdt van jou, punt, dan zeggen die mensen, nou, fijn, merk er niks van. Dat is tenminste de reactie die ik altijd krijg. En de kracht van Gods getuigenis is juist, de wereld ligt onder het oordeel en er is een redding, er is verlossing in Christus. Nou, laten we eens kijken naar het voorbeeld van Paulus. Hij was opgevoed aan de voeten van Gamaliel. In het Jodendom, terwijl hij naar de strengste secte van onze godsdienst, Handelingen 26, vers 5, heeft geleefd en meer toenam dan zijn leeftijdsgenoot. Galaten 1 vers 4. Deze man was gewoon religieus de nummer 1. Ja? Naar de wet was hij onberispelijk. Maar wat moest hij leren? Hij kwam de Heer Jezus tegen op weg naar Damascus. En hij zag een licht sterker dan de glans van de zon. Een heerlijkheid. Dat betekent de heerlijkheid die er in de Heer Jezus is. De genade van God. En hij had daar geen enkel deel aan. Al zijn pogingen, al zijn wetsbetrachtingen leiden alleen maar tot moord en haat. Ja, dat is uiteindelijk wat de wet doet. Kijk maar vandaag naar de radicale moslims bijvoorbeeld. Hè? Het gebeurt ook wel in het christendom, het hele radicale. Dan krijg je haat naar anderen. Je blaast jezelf op, je verpleegt een aanslag in de naam van een godheid. Maar de heerlijkheid die hij daar zag op weg naar Damascus, had hij geen deel aan. Maar wie hadden daar wel deel aan? Die mensen die hij vervolgde. De zwakke. En niet de sterke Joodse geleerden, zoals hij. En dan heb ik eronder gezet. Toen de Heer hem een doorn in het vlees gaf, want hij was natuurlijk van nature heel erg gewend om op zichzelf te vertrouwen. Ik kan dat wel. Ik doe dat wel. Ik weet het wel. Als ik naar die synagoge ga, nou, ik ken het hele Oude Testament een beetje uit mijn hoofd. Ik spreek even zoals Saulus dacht. Nou, dan kan ik daar zo een verhaal houden. Dat lukt mij wel. Nou, als je zo gaat denken, dan is dat niet de kracht van Christus, maar dan is het jouw eigen persoonlijkheid. Dus zegt de Heer Jezus, mijn genade is u genoeg, want de kracht wordt in zwakheid volbracht. Heel graag zal ik dus veel eer roemen in mijn zwakheden. Op dat, dat is ook een mooie uitdrukking, de kracht van Christus op mij woont. Op mijn tabernakel staat er eigenlijk. Dus iemand komt in de gemeente hier in Zeewolde of geeft een studie zoals ik. En dan moet er gewoon iets niet van die persoon naar voren komen. Dirk-Jan Jansen wordt hier eventjes op een voetstuk gehezen of op een schild. Nee, het gaat om dat iets van de Heer Jezus, de kracht van Christus, openbaar wordt. En dus iemand die hier komt, moet ook niet over zichzelf de hele tijd gaan praten. Of zijn eigen verhaal houden. Of zichzelf, al zijn eigen geestelijke ervaringen eventjes gaan vertellen. He, want als hier iemand komt, ja, ik was vorige week en toen kwam ik in, had ik een visioen. En dan denken die mensen, ja, dat heb ik nog nooit gehad. Maar als iemand met zijn zwakheden komt, dan zegt iedereen in de zaal van, nou, dat ken ik. Daar worstel ik ook mee. En wat gebeurt er dan? De kracht van Christus wordt openbaar in een stuk vertroosting en een stuk bemoediging. Ja? Daarom heb ik een welgevallen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolging en benauwdheden voor Christus. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik sterk. Dus les 1 is dat wij, als wij een getuigenis willen zijn voor de Heer Jezus, moeten leren zwak te zijn. En dat is echt een moeilijke les in onze tijd. En de sleutel is natuurlijk het woord van God. Daar ga ik zondag wel iets over zeggen, hoop ik. Als me dat lukt. Van, ja, inzicht in het kruis. De Heer Jezus is tot zonde gemaakt, hè? Zo ernstig is het gesteld met onze oude natuur, met ons vlees. Dat zijn zoon niet alleen onze zonden gedragen heeft, maar hij werd gewoon tot zonde gemaakt. De heilige God heeft zijn zoon tot zonde gemaakt. Omdat hij kan de duisternis, hij kan het kwaad niet zien. Hij kan het niet aanzien. Het moet geoordeeld worden. Dus hoe meer ik dat ga zien en begrijpen, hoe meer ik van mezelf ga afzien. Dan denk ik van, jongens, er mag niks zichtbaar worden van mij of van het vlees of van mijn ego, maar het moet zijn Christus. En dus geeft God in ieder van ons leven een doorn in het vlees. Ik heb er ook eentje. Iedereen heeft iets dat je denkt, jongens, als ik daar nou eens van af zou zijn. Maar je weet diep van binnen wel, dat laat de Vader toe om mij gewoon zwak te maken en afhankelijk. Dat ik mezelf niet te verhef en dat ik mezelf niet op de voorgrond zet, omdat de kracht van Christus op mij woont. Ja? En als we nou even naar 1 Korinthe 2 gaan, 1 Korinthe 2, dan zie je iets van die zwakheid van hem. In vers 1, 1 Korinthe 2 vers 1. Staat, toen ik bij u kwam, broeders, kwam ik niet met uitnemendheid van woorden of wijsheid u het getuigenis van God verkondigen. En dat is ons probleem. In onze tijd is het echt, wij worden op dit moment ook zelfs geregeerd door wetenschappers. Hè? OMT en het RIVM, en je ziet allemaal tabellen en grafieken. En als je reclame ziet van wasmiddel, dan zie je ook mensen in witte pakken. Die hebben allemaal weer gezegd, het is allemaal geweldig. Dus de hele wetenschap, die staat zeer hoog aangeschreven. Als een wetenschapper iets zegt, dan is het gewoon zo. Nou, en dan komt hij in Griekenland in zo'n atmosfeer van kennis en wijsheid. En dan zegt hij, nee, zo ben ik niet tot jullie gekomen. Want ik had mij voorgenomen onder u niets anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Wat dwaasheid is voor de wetenschap. Hè? Ik zag toevallig vandaag een filmpje van, hoe heet die man ook weer? Dat is zo'n hersenexpert, weet je wel? Met zo'n die gingen ze dan interviewen van de EO over de wonderen in de Bijbel. Hij zei, ja, de opstanding van, dat is natuurlijk onmogelijk. Over het water lopen, ze dat kan natuurlijk niet. Dat is onmogelijk. Ja, die man, ja. Maar Christus die gekruisigd, dat de oplossing van God is voor alle problemen in deze wereld, dat is natuurlijk dwaasheid. Dat is zo zwak, een man aan het kruisen en dan ook nog naakt en verworpen en veracht. Maar dat deed Paulus wel. En dan zegt hij erachter, dan gaat het mij even om in vers 3. En ik was bij u in zwakheid, in vrees en in veel beven. Ik weet niet, hebben jullie wel eens iemand ontmoet die ook zo is? Gewoon dat je, daar proef je iets van de Heer Jezus in, maar de persoon zelf is zwak. Heeft, weet ik veel, misschien fysiek iets of het heel eenvoudig. En het stelt nog niet zoveel voor in de ogen van de wereld, maar er zit wel een getuigenis in van de Heer Jezus. Ik was vorig jaar bij zo'n broeder in de 70, in een eenvoudig huisje en was met zijn vrouw, ik mocht daar logeren een nachtje. En op een gegeven moment zei hij van, hij vertelde over zijn kinderen, zijn vreselijke strijd met zijn dochter. Die was weer met een of andere kerel getrouwd en naar het buitenland vertrokken en is ook niet gelovig. En toen gingen we naar boven, naar mijn kamertje waar ik dan, en toen liepen we langs een ander kamertje. Zei hij, ja, dit is mijn gebedskamertje. Ik zei, oh, mag ik het even zien? Oh ja, dat is een simpel kamertje. Maar toen kwam ik daar dus, lag er zo'n hele lijst met allemaal namen van mensen, weet je wat. En ik kreeg gisteren bericht dat deze broeder problemen met zijn hart heeft. En dat hij, nou goed, dus in zwakheid, maar de kracht van Christus. Niet zoals de wereld dat zou zeggen, een theoloog die eventjes de diepte van het Grieks gaat vertellen en hoe het allemaal zit. Maar gewoon een simpele man die in zwakheid, met strijd met zijn gezin en weet ik veel allemaal, gewoon op zijn knieën gaat daar. Dat was voor mij heel indrukwekkend. En dan denk ik van mocht er maar iets van hem gezien worden zo in mijn leven, snap je? Niet dat ik dat gelijk ga nadoen, ik hoef niet dat niet te imiteren, kamertje, lijst met namen. Het gaat, iedereen heeft zijn eigen manier daarvoor, snap je? In vrees en veel beven en mijn woord en mijn prediking bestond niet in overredende woorden van wijsheid, maar in betoon van de geest en van kracht. Opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid van mensen, dus niet proberen mensen te overtuigen met rationele argumenten, hè? Ja, dat is een God, want ja, en dan ga je dat helemaal zitten uitleggen. Maar hij kwam gewoon met een gekruisigde Heer. Hij sprak de gewetens gewoon aan, gelijk. En niet vanuit zijn eigen positie als theoloog, om het zo maar eens te zeggen, maar gewoon als een zwakke, afhankelijke man. En hij wilde niet dat die mensen in Korinthe zouden zeggen, goh, die Paulus, dat is wel interessant, daar moet ik meer van horen. Maar hij wilde dat ze zouden zeggen, die Christus die hij verkondigt, daar wil ik meer van weten. Dat is het verschil. Ja? En het is het daarom ook altijd lastig als ik ergens heb gepreekt of zo. En dan komen mensen aan me toe. Dat was echt fantastisch, broeder. Weet je wel, dan denk ik altijd van ja, nou ja, dat streelt mij dan. Maar dat moet helemaal niet, weet je wel. Gewoon, het is maar gewoon een bediening. En iemand anders doet weer wat anders. Jij staat achter de knoppen, is net zo, een bediening. Niemand zegt van, wat gaaf gedaan, was geluid weer goed vanochtend. Snap je? Dus het is gewoon allemaal maar een bediening. Oké, hij vertrouwde dus nooit meer op het vlees, terwijl Petrus dat wel weet. Petrus gaat in Galaten 2, gaat hij toch weer met de Joden aan één tafel zitten. En Paulus pakt hem hard aan, waarom? Omdat dat getuigenis van Petrus de logening is van de genade van God. het leven in de zoon, wat het hele onderscheid tussen Jood en Heiden heeft weggevaagd. Maar hij wilde toch weer in aanzien komen bij die mensen die van de kring van Jacobus waren. En zo zijn wij natuurlijk ook. Mensenvrees. Ja, maar Paulus stond voor de waarheid van Gods genade en zei, wil jij nou heidenen dwingen als Joden te gaan leven? Tegen Petrus dan, hè? De kracht van wat we net gelezen hebben in Handelingen. Er was vrees over alle ziel. Niemand durfde zich bij hen te voegen. Ze hadden alle dingen gemeenschappelijk. Ze zagen de vrijmoedigheid in Petrus en Johannes. Hoe kan dat? Door de Heilige Geest. Maar die geest kan pas zijn werk doen, dat zal ik zondag ook benoemen, door die tongen van vuur. Er staat verdeelde tongen als van vuur. Hè? Gespleten, of in het Grieks is het net even een andere constructie. Maar dat betekent, die mensen waren gewoon voorbereid door de Heer Jezus, dat ze in zichzelf geen kracht hadden. Petrus moest tot de erkentenis komen dat hij de Heer Jezus verloochend had voor een dienstmeisje. Hij weende bitter. Snap je? En zijn hele zelfvertrouwen was gewoon op dat moment geknakt. Het bestond dus in het kennen van hun eigen zwakheid. Maar wanneer de heerlijkheid van de Heer Jezus ons motief is, zoals Paulus zegt, ik had niets onder u dan Christus en die gekruisigd, dan geeft God zijn zegen eraan, let maar op. Maar als ons eigen eer het motief wordt, of onze eigen gemeente, of onze eigen bediening, of onze eigen gaaf, als dat het motief gaat worden, God geeft zijn eer nooit aan het vlees. Dat moeten we echt goed onthouden. Als wij zeggen van nou, we zijn gewoon eens klein en we stellen niet veel voor, maar we willen graag dat Christus geëerd wordt in onze gemeente, in ons leven, dan geeft God gewoon zijn zegen eraan. En hoe wordt Christus geëerd? Nou, door elkaar te vergeven, door elkaar, voor elkaar te bidden. En wanneer de een tegen de ander iets heeft, ja, we maken allemaal fouten. We zijn allemaal mensen die soms wel eens dingen roepen die niet naar de geest zijn. Dan moet je elkaar gewoon leren vergeven. Daar hebben we het ook over gehad in de tweede avond. Dus zelfverheerlijking. Maar ook de gemeente die zegt van ja, maar wij moeten toch wat voorstellen. De wereld moet toch aan ons kunnen zien dat er iets aantrekkelijks is buiten Christus. Hè? Dus bijvoorbeeld, we hebben een gave site, we hebben een gave band. Kijk, op dat moment geloof ik dat God zegt, ja maar stop, daar kan ik mijn zegen niet aan geven. Want het zit niet in jullie, maar het zit in mijn zoon. En dat is natuurlijk niks tegen een leuk bandje en tegen een leuke website. Daar gaat het mij helemaal niet om. Maar als dat jouw motief wordt, als dat de manier wordt waarop je wilt presenteren, ja, dan geef je toch het vlees, dat wat God gekruisigd heeft, waar zijn zoon voor gestorven is, geef je dan toch weer de ruimte en geen vlees mag roemen in God. Voor God bedoel ik. God geeft zijn eer niet aan het vlees. Dat is onmogelijk. Het geldt voor ons persoonlijk, geldt in de gemeente, geldt voor ons getuigenis. En nou komt er iets interessants, want zodra deze kracht verdwenen is, en die is verdwenen in de loop van de geschiedenis, wat gaat er nou gebeuren? Dan gaan we het imiteren. Dan gaan we het imiteren. En dat zien we in het boek Handelingen, het viel me vandaag op, ik heb het nog nooit zo gezien. Er was eenheid van ziel, en wat wordt er gedaan in Handelingen 5? Het wordt geïmiteerd door Ananias en Safira. Maar het was niet uit Gods kracht, en dus was er oordeel. De geest wordt gegeven, het wordt geïmiteerd door Simon de Tovenaar. Hij zegt, geef mij dat ook, hoeveel geld moet ik geven? En er komt oordeel. Paulus drijft demonen uit door de geest van God. Het wordt geïmiteerd door de zonen van Skeva. Handelingen 19. De demonen zeggen, Paulus ken ik, Jezus ken ik, maar wie zijn jullie dan weer dan? En ze worden overweldigd. Dus als de kracht verdwijnt, moet je maar eens opletten, gaan mensen het imiteren, die kracht gaan ze dan veinzen. Dat geldt trouwens ook voor de liefde. Als de echte liefde verdwenen is, dan gaan wij dat nadoen. Dan zeggen we, hé kerel, het wordt allemaal een beetje uiterlijke. De liefde zijn ongeveinsd, zegt Romeinen 12, maar dan wordt het een uiterlijke gebeuren. En dat zien we dan ook bij Simson. Want als je nou even naar Richteren gaat, dat is schitterend, vind ik dit. Richteren 16. De man had de kracht van de Heer. Ja? Even los van zijn persoonlijke zwakheden, maar even als type. Hè? Simson is een type. van elk persoon vandaag de dag die alleen door de kracht van God leeft. Maar dan staat er in hoofdstuk 16, vers 1, Simson ging naar Gaza en zag daar een vrouw die een hoer was en hij ging bij haar naar binnen. Dus hij verbond zich al met de Filistijnen uit zichzelf. God had niet gezegd, ga erheen. En met een hoer. En de hoer symboliseert in deze tijd het godsdienstige systeem, waarvan Openbaring zegt, dat is een hoer. Moet je nooit mee verbinden. Hè? Misschien komt dat straks nog, maar wend u van deze af, zegt de schrift over die mensen. Maar goed. Vervolgens, let op, in hoofdstuk 19, vers 19. Daarna liet zij hem op haar knieën slapen. Delila dus. En Delila betekent iets zoiets als zwakheid of onrust of rusteloos. En wat gebeurt er als de kracht verdwijnt, als wij dus in slaap vallen, als wij dus niet meer het zicht hebben op de Heer Jezus? Hij is mijn kracht. Gods geest in mij, daar moet ik op zich niet op focussen, maar op de Heer Jezus daarboven. Als dat verdwijnt en het gaat worden vervangen door imitatie, ja, dan zijn we slaapgevallen. En wat staat er dan? Zij riep een man en liet hem de 7 haarlokken van zijn hoofd afscheren. En ze begon hem te vernederen en zijn kracht week van hem. En ze zei de Filistijnen over je Simson. Hij ontwaakte uit zijn slaap en zei, ik zal net als die andere keren vrijkomen en hen van mij afschudden. Hij wist namelijk niet dat de Heere van hem geweken was. Het is altijd veel makkelijker om kracht te veinzen, om te doen alsof je krachtig bent, dan om onze zwakheid te erkennen. Ja? Hoewel dat laatste de ware bron van kracht is. Kijk, de Filistijnen, dat zijn dus die wereldse mensen die dus de kracht van God imiteren. Ze hebben een schijn van godsvrucht, maar de kracht daarvan verloochenen zij. Als je in slaap valt, ben je daar niet tegen opgewassen. Ga je zo leven en de kracht van de Heer wijkt van jou. Je bent iemand die een uiterlijke imitator geworden is, maar niet iemand die vanuit de kracht van God leeft. Je hebt wat met mensen over Jezus, maar dat heb je uit een boekje geleerd. Weet je wel? Van nou, zo moet je evangeliseren. Begin met vraag A, teken een kruis, een bruggetje en dan moet je de kloof over. Maar als het niet uit de kracht van God is, dan is dat ook weer een manier. Dan is dat een imitatie. En dat werkt niet. Kijk, mijn vrouw Ilona, die heeft ooit de grote opdrachtschool gedaan. En dat is best een goede cursus hoor. Maar dan zeiden ze van, ja, jij moet ook gaan evangeliseren. Als onderdeel van de cursus moeten we gaan evangeliseren. Dus in de stad in, weet je wel. Maar voor haar is dat echt een verschrikking. En mensen aanspreken. En dat past totaal niet bij haar. Het was gewoon een imitatie van een ander. We zijn niet allemaal evangelisten. Dus haar getuigenis gaat op een hele andere wijze dan mijn getuigenis. En dan jouw getuigenis. En je hebt evangelisten en herders en leraars. Maar ze werd gedwongen om iets te imiteren wat een ander had bedacht. Nou, dat was op zich natuurlijk niet zo erg om dat een keer mee te maken. Maar ik bedoel het als voorbeeld, begrijp je? Wat is jouw specifieke getuigenis in deze wereld van de Heer Jezus? Is dat met woorden? Is dat in je werk? Is dat, nou ja, is dat evangeliseren? Is dat onder Joden, zoals nou ja, Christian Stier, ken je vast wel. Laatst nog een verkeer ontmoet. Wat is jouw manier? Nou, de kracht van God geeft je ook de plek in het lichaam om dat getuigenis te geven. Maar het moet niet allemaal hetzelfde worden. Het moet geen imitatie worden. Dat is de les van Simson. Nou, het tweede wat ik wil zeggen vanavond is dat de kracht van God in zijn getuigenis is altijd collectief in de gemeente. Als je even teruggaat naar Handelingen 4, ik vind dat echt een van mijn, toch wel Handelingen is toch een van de boeken waar ik de laatste tijd heel erg mee bezig ben. Ook niet alleen vanwege de cursus, maar in mijn persoonlijke leven ook. Dan komt er een crisis in Handelingen 4, worden ze door de Joodse Raad worden ze opgepakt. Petrus en Johannes, ze hebben grote vrijmoedigheid. Er is geen enkele angst, geen geest van bangheid, zoals 2 Timotheus het zegt. En dan staat er in vers 13, toen ze nu waren losgelaten, gingen zij naar de hunnen en berichten alles wat de overpriesters en de oudsten tot hen hadden gezegd. Tot de hunnen, zie je dat? Toen ze nu dit hoorden, verhieven zij eendrachtig hun stem en tot God en zeiden: Heer. En dan gaan ze bidden. Ik vind het zo mooi. Er is een probleem, er is een crisis, er is eendrachtig. Als we nou een krachtig getuigenis willen hebben, dan moet de bidstond, ik weet niet of jullie een bidstond hebben trouwens als gemeente, moet gezien worden als de bron van kracht. En wat zien we vandaag? Ik zie dat echt bijna in alle gemeenten. De samenkomst op zondag, nou, er zitten er, even uitgezonderd corona, zitten er 100 man. Bidstond 5. Hoe kan dat? Eendrachtig hier. En vervolgens, wat gebeurt er na het gebed? Dat heb ik net voorgelezen. Vers 2, de menigte nu van hen die geloofde was één van hart, één van ziel, niemand enzovoort. Dus er is een gigantische kracht in dat getuigenis. Maar dat komt omdat ze hun zwakheid erkennen. En hoe weet je of een gemeente zijn zwakheid kent? Nou, als ze bidden. Want als je niet bidt, dan denk je dat je het zelf allemaal wel kunt. Onbewust dan, denk ik, hè? Het hele lichaam van God is verbonden. En de inwonende kracht van de Heilige Geest verleent de ondersteuning aan de werking die elk deel is toegemeten, wat er groei is van het lichaam tot opbouwing van zichzelf in de liefde. Efeze hoofdstuk 4, vers 16. En in het begin was dit één volmaakt getuigenis. Dat is nu, in onze tijd, na 2000 jaar, compleet in de soep gelopen. Ja, dat, die eenheid van het ene lichaam, dat is ver te zoeken. Het is er wel, voor God is het er wel hoor. Maar voor de mensen om ons heen is het helemaal niet meer. Want, nou ja, een van de meest gehoorde problemen met het aannemen van het evangelie is, ja, maar die mensen van de kerk, nou, die zijn zulke huigelaars, weet je wel. Dus wat moet je dan? Nou, zelfs dan kan de Heere God nog een getuigenis geven. Als mensen maar één van hart en één van ziel zijn, daar heb ik het de eerste en tweede avond over gehad, en je eigen voorkeuren nou een beetje aan de kant zetten, en je eigen stokpaadjes, en gewoon samen met je broeders en zusters Christus verkondigen, Christus verheerlijken en Christus dienen. En als de een nou gelooft in de opname na de grote drukking, en de ander gelooft dat de opname voor de grote drukking is, is een belangrijk thema op zich. Maar ga dan niet dat als een splijtswam gebruiken, begrijp je? Dat, ik als leraar vind het belangrijk om iets te verkondigen erover, maar we gaan daar geen, hoe zeg je dat? Geen splitsing van maken. Mijn broeder die dat niet gelooft, heb ik ook lief. Begrijp je wat ik bedoel? Kijk, het is wat anders als er een dwaling naar voren komt. Dat is belangrijk, dat moeten we niet accepteren, maar dit soort zaken. Hoewel belangrijk, moet er niet een belemmering zijn voor die eenheid. Ja? Ja, ik ben er al bijna, maar we gaan een kleine pauze houden. Ja. Is goed, ja. Ja, dan gaan we weer verder. Gaan we even naar 2 Timotheus 1. 2 Timotheus 1. Ik lees het nog even voor wat ik net aan het begin voorlas. Er staat, want God heeft ons niet gegeven een geest van bangheid, maar van kracht, liefde en bezonnenheid. Schaam je dus niet voor het getuigenis van onze Heer, nog voor mij zijn gevangenen, maar leidt verdrukking met het evangelie naar de kracht van God. Dit is in een hele uitzonderlijke setting geschreven. Paulus schrijft hier zijn laatste brief en hij waarschuwt Timotheus dat er zware tijden zullen komen. He, dat zie je in hoofdstuk 3. In vers 1, daar staat, maar weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen zijn, want de mensen zullen zelfzuchtig zijn en geldzuchtig en grootsprekers en hoogmoedig en lasteraars. Dat is allemaal het gevolg van het feit dat ze de kracht van God imiteren. Want er staat in vers 5... ogenschijnlijk bezitten zij godsvrucht. Dus het zijn mensen die zich christenen noemen. Maar de kracht ervan verloochenen zij. Dus je zou kunnen zeggen, Paulus zag een tsunami aankomen van imitatie, van uiterlijke christelijke religie, wat alleen maar zonde tot gevolg heeft. En hij bereidt Timotheus voor om in zijn eentje, stand te houden in de situatie die gaat komen en die alleen maar erger wordt. Als je namelijk kijkt naar vers 13, daar staat van hoofdstuk 3, 2 Timotheus 3, vers 13. Boze mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger voortgaan, terwijl zij misleiden en misleid worden. Dus Paulus schrijft zijn laatste brief. Hij zegt, de tijd van mijn heengaan is aangebroken, hoofdstuk 4. Dus ik als apostel ben straks niet meer in staat om te corrigeren en om mensen aan de Satan over te leveren. Dat kon alleen een apostel. En dus, beste Timotheus, sta je er straks alleen voor. En dat geldt ook voor ons. Ook wij zijn in een tijd aanbeland waarin mensen zelfzuchtig en geldzuchtig zijn onder de vlag van het christendom. Ik heb in mijn 30 jaar christen zijn al zo ontzettend veel droevige toestanden gezien wat betreft geld. Ja, dat is gewoon om te janken gewoon. Mensen die zo ontzettend veel geld krijgen voor een spreekbeurt, of niet eens komen zonder dat en dat bedrag, of zich verrijken op andere wijze terwijl ze zich voordoen als predikers. Ik had van de week nog een voorbeeld van, maar dat ga ik hier maar niet noemen. Ja, die situatie, daar leven we nu in. Dus zegt hij, dat zou ervoor kunnen zorgen dat je een geest van bangheid ontwikkelt. Dat je denkt van, nou ja, laat me zitten. Dus in die setting zegt hij dat tegen Timotheus. Maar we hebben niet een geest van bangheid ontvangen, maar van kracht, van liefde en bezonnenheid. Dus nuchterheid, dat je niet laat meeslepen door al deze misleiders.
Dus geen zakenjet voor je bediening?
Geen wat?
Geen zakenjet voor je bediening?
Nee. Nee. Ja, weet je, ik ben altijd heel erg op mijn hoede wat betreft geld. Ik ken ook hele fijne broeders die gewoon op hun website zetten van, preek kost zoveel, een gesprek kost zoveel. Dat ga ik gewoon niet doen. Want ik ben geen bedrijf. Ik wil dat gewoon dat die indruk wil ik voorkomen. Want het gaat zo snel om geld. Echt waar. Maar goed, nogmaals, de voorbeelden die laat ik maar even in het midden. Dan zegt hij dit in vers 10 van hoofdstuk 3. Maar jij, zie je dat? Maar jij. En ook in hoofdstuk 4 vers 5 zie je ook weer. Maar jij. Want er zullen namelijk mensen zijn. Er zullen als je dat in hoofdstuk 4 vers 3 leest. Er zal een tijd zijn dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen. Maar naar hun eigen begeerte voor zichzelf leraars zullen verzamelen. Om zich het gehoor te laten strelen. Nou, dat zien we vandaag natuurlijk overal. Ik heb een hele wijze les geleerd van William Newell. Die schreef het geweldig mooie boek Romans Verse by Verse, in alle 1956. Hij zegt, pas op voor elke prediker die stroop om je mond smeert. Ja? Who has salving words over you. Zoals hier, het gehoor strelen. Jij bent uniek, God houdt van jou en dat is het dan. Maar Paulus zei, nee, in mij woont niks goeds. De oude mens is meegekruisigd. Wantrouw jezelf. Weet je wel? Om het even in mijn eigen woorden te zeggen. En de kracht is alleen in zwakheid. En niet in allerlei geweldige verhalen van, moet je mij eens kijken en ik heb een groot huis en ik heb wonderen gedaan. Pas op voor dat soort mensen. En dan zegt hij hier, vers 4 van hoofdstuk 4. Zij zullen het oor van de waarheid afkeren en zich tot de fabels wenden. Maar jij, wees nuchter in alles, leid verdrukking, doe het werk van een evangelist. Zie je dat? Vervul je dienst ten volle. Vervul je dienst ten volle. In deze tijd, waarin het zo moeilijk is om gelovigen te ontmoeten en te vinden die echt de Heer aanroepen uit een rein hart, om met hen samen op te trekken, is het voor ons persoonlijk, want het gaat in deze tijd om een individuele zaak, net als in het boek Malachi trouwens, vervul je dienst ten volle. Behartig deze dingen, leef erin. 1 Timotheüs 4 geloof ik. Omdat aan alle duidelijk wordt dat je vorderingen maakt. Doe het werk van een evangelist. Betekent gewoon, zorg dat je getuigt, dat je vanuit die kracht van God leeft en niet vanuit je eigen bronnen. En dat moeten wij dagelijks leren. Er komt nooit een moment dat we kunnen zeggen, nou weet je, ik heb het nou geleerd, ik leef uit de kracht van de Heer en dat is het eigenlijk. Ik ben er wel, ik ben gearriveerd. Nee, iedere keer weer komt er iets dat je denkt, ah, dat is het vlees, wat stom. Dat we onze zonden moeten beleiden. Nou, de bidstond van de gemeente, ik zei het al voor de pauze. Dat moet weer beschouwd worden als de krachtbron. En niet een, ik heb bidstonden meegemaakt dat ik dacht van, nou, het lijkt wel een soort, hoe moet ik het zeggen? Het is een soort gewoonte geworden. De broeder A bidt, broeder B bidt, broeder C. En het is niet echt een bepaalde, nou ja, hoe zou ik het nou zeggen? Een bepaalde passie, een bepaalde, echt een bepaald verlangen, een harts, een smeking, weet je wel, van Heer, we kunnen het niet. Nou ja, dat is de kracht van de gemeente, het bidden. Bid zonder ophouden, 1 Thessalonicenzen 5. Nou, we zien het schitterend geïllustreerd in 1 Koningen 18. Daar gaan we tenslotte nog even naartoe. En dan is het voor vandaag ook wel weer genoeg geweest. 1 Koningen 18, dat is natuurlijk de geschiedenis van Elia. Dat snap je wel, hè? We zien hier namelijk de religieuze mens aan het werk. En we zien daar iemand die in de kracht van God getuigt. De priesters van Baal hadden alles mee. Vers 23 staat: laat men ons dan 2 jonge stieren geven, laten zij voor zich de ene stier kiezen. Dus ze mochten als eerst het offer kiezen. Vers 25 staat het ook weer: kies voor uzelf de ene jonge stier, maak die klaar. Want u bent met velen, dat was het tweede, u bent met velen. We leven vandaag in een tijd dat velen, 2 Timotheüs 3, een schijn van godsvrucht bezitten, maar de kracht daarvan. Dat betekent, er zijn vele mensen die zeggen, ja, ik ben christen, ik lees de Bijbel. Maar uit de kracht van de Heer leven, hun eigen zwakheid erkennen. En het vlees als iets gekruisigd beschouwen, als iets geoordeeld, ja, dat is er niet bij. Het komt allemaal uit hen zelf. Nou, en dan, hij is maar in zijn eentje, hè? Elia. Van de morgen, ze hadden ook nog de steun van het volk trouwens, en van de morgen tot aan de middag, staat er dan, riepen ze de naam van Baal aan, vers 26, zie je dat? Ze riepen de naam van de Baal aan, van de morgen tot de middag. O Baal, antwoord ons, maar er kwam geen stem en er was niemand die antwoordde. Ze sprongen tegen het altaar aan, dat men gemaakt had. En het gebeurde tijdens de middag dat Elia met hen begon te spotten enzovoort. Nou, dat kennen we wel. Misschien slaapt hij wel of is hij op reis. Vers 28, dat is typisch de imitatie van Gods kracht. De imitatie van, nou ja, wat God werkelijk wil. Zij riepen met luide stem. Nou, ik ben altijd een beetje op mijn hoede voor mensen die heel hard praten tijdens een preek, als ik heel eerlijk ben. Met luide stem of heel hard heen en weer lopen of gaan schreeuwen. Denk van, ja, is dat nodig? Moet je daardoor overtuigend overkomen? Maar dat is even een zijsprongetje. Ze kerfden hun lichamen naar hun wijze van doen met zwaarden en speren, totdat het bloed over hen heen stroomde. En het gebeurde toen de middag voorbij was, dat zij in geestvervoering raakten tot de tijd van het brengen van het graanoffer. Er kwam geen stem, met andere woorden, het had nul resultaat. Er kwam geen teken van leven, staat er dan. Dus die gigantische berg van toewijding, uiterlijke toewijding, gaf nog geen zandkorreltje resultaat. En zo is het met ons ook. Ik heb echt heel wat mensen horen roepen van, je moet dit doen en je moet dat doen en je moet vasten. En als je dit gaat doen en je gaat demonen toespreken en je gaat proclameren, Dan gaat God dat doen. Weet je wel? Nou, ik heb het allemaal gedaan, serieus. Er gebeurde niks. Geen kracht van God. Maar dan Elia, wat doet hij dan? Vers 31, ja, dat klopt. Hij herstelde het altaar van de Heer dat omvergehaald was. Hij nam 12 stenen overeenkomstig het getal van de stammen van de zonen van Jacob. Met andere woorden, hij was zich bewust dat het volk van God één was. Hè? Wat ik al eerder heb gezegd, tafel van de Heer, het ene brood. Je bent niet alleen, je bent gewoon verbonden met de rest. Hij maakte een geul rondom het altaar met een omvang van 2 maten zaad. Hij schikte het hout, beeld van het kruis. Verdeelde de jonge stier, beeld van Christus, in stukken en legde die op het hout. En dan gaat hij zeggen, vul 4 kruiken met water, giet het uit over het brandoffer en over het hout. Doe dat voor de 2e maal. Er was notabene, het had heel lang niet geregend, dus waar hij het water vandaan haalde, weet ik niet. Maar hij wil gewoon alle schijn van menselijke inbreng, wil hij gewoon vermijden, begrijp je? En God toont zijn kracht op dat gebed, staat er dan. Vers 33, het water liep rondom het altaar en vulde de geul met water. En het gebeurde toen men het gaan offerbracht dat de profeet Elia naar voren kwam en zei, Heer, God van Abraham, Isaac en Israël, laat het heden bekend worden dat u God bent in Israël en ik uw dienaar. En dat ik al deze dingen overeenkomstig uw woord heb gedaan. Zie dat? Uw woord. Hetzelfde als 2 Timotheus. Hebben zich gekeerd tot fabels, maar jij, wees nuchter in alles, dat je de heilige schriften kent, hoofdstuk 3. Antwoord mij, Heer, antwoord mij, zodat het volk weet dat u, Heer, de ware God bent en dat u hun hart tot inkeer gebracht hebt. Toen viel er vuur van de Heer neer, verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en de stof. Zelfs het water in de geul likte het op. Dus het oordeel kwam niet op die mensen, maar op Christus. En dat is voor ons een les. Het komt vandaag erop aan dat wij moeten leren afhankelijk te zijn van zijn kracht naar zijn woord. Van onszelf het niet te verwachten, ook niet van de gemeente of wat dan ook, maar van de Heer Jezus. En dan hopen we en dan verwachten we dat de Heer, hoe zwak ook, want hij zegt ook in Openbaring 3, want u hebt kleine kracht. Maar u hebt mijn naam niet verloochend en u hebt mijn woord bewaard en het bevel van mijn verwachting. Dus de hoop. Dat is niet een geweldig, gigantisch getuigenis zoals in Handelingen. Dat er grote vrees over iedereen komt. Die tijd hebben we nu niet meer. Maar we zitten nu in een tijd van verval. In een tijd van afval. Een tijd van misleiding. En dus vraagt de Heer van ons individueel om een getuigenis voor zijn naam te vormen. Ons niet te schamen voor de Heer. Maar gewoon over hem te spreken, daar waar het kan, daar waar het onze gaaf is, onze plek is. En dat verbonden met onze broeders en zusters en niet op ons eigen houtje. En dat is eigenlijk de eenheid in het getuigenis. Het zal allemaal geen gigantische indruk maken, maar het is wel een getuigenis. Toch? Nou, daarmee wilde ik jullie deze laatste avond nog bemoedigen. En ik hoop dat het ook zijn effect heeft voor de mensen die thuis luisteren en voor deze gemeente.